Broeders en zusters, iedereen een goedemiddag. We gaan vanmiddag weer verder met een serie over de Galatenbrief. En ik wil jullie meenemen, zoals in de mededelingen al stond vermeld, naar Galaten hoofdstuk 3, vers 13 tot en met vers 29. En ik heb vanmorgen aan tafel bij ons thuis al gezegd dat het niet zo makkelijk gedeeld is. Maar ik ga mijn best doen om het kort en bondig, helder en duidelijk uit te leggen. En jullie hebben gebeden voor deze samenkomst natuurlijk en zijn met verwachting gekomen. Dus die samenwerking moet het uiteindelijk tot een goed geheel maken. En vaak zijn de gedeelten die niet makkelijk zijn, vaak wel heel rijk en heel mooi. Dus lees met me mee en verwonder je over wat daar geschreven staat in Galaten hoofdstuk 3. Ik lees even vers 13 en vers 14 erbij. Daar ga ik niks over zeggen, omdat ik dat de vorige keer al besproken heb. Maar om even het verband op te pakken naar de vorige prediking. Galaten 3 vanaf vers 13. Daar lezen we het volgende. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat met als doel wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, en daar zijn de zusters bij inbegrepen. Ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond, een testament van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus, de Messias. Dit nu zeg ik, het verbond, het testament dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt, met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de belofte teniet te doen. Want, en dan komt de verklaring, als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Waartoe dient dan de wet? Wat is dan de functie van de wet? Nou, zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht, dat is Christus, zou gekomen zijn aan wie het beloofd was en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? En dan komt er een Paulinisch antwoord, volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, daarmee wordt bedoeld het heil in de Heer Jezus, voordat dat kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot, beter vertaald, tot op Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men een Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men een slaaf is of een vrije. Daarbij is het niet meer van belang dat men een man of een vrouw is. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. Overeenkomstig de belofte erfgenamen. Nou, tot zover dit gedeelte. Je hebt wel gemerkt als je meeleest dat het niet zo'n eenvoudig gedeelte is. Maar we gaan proberen daar wat helderheid in te verschaffen. Afgelopen week was ik jarig. En op de meeste verjaardagen krijg je wel wat cadeaus. Nou, ik heb ook een aantal cadeaus gehad. Ik zal het allemaal niet verklappen, maar dat was geweldig en overweldigend. En soms krijg je wel eens een VVV-bon. Die heb ik niet gehad. Want VVV-bonnen zijn soms ook het bewijs aan gebrek aan creativiteit. Maar goed, geen VVV-bonnen gehad. Maar ik moest daar wel aan denken, afgelopen week, aan die drie letters. VVV. Dat is ook een voetbalclub uit Limburg, misschien weet je dat, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat om de betekenis van die drie letters in het kader van de Galatenbrief. Want als je de Galatenbrief een beetje kent, en je bent hier vanmiddag weer, en je hebt die vorige preken ook gehoord, en je kent ook de Romeinenbrief, dan zou je kunnen denken, die Paulus die slaat voortdurend op hetzelfde aanbeeld. Misschien heb je dat niet gezegd, maar wel gedacht, dat er in je hart die gedachte naar boven komt. Ja, Paulus, nou weet ik het wel. We zijn rechtvaardig door geloof. Dat benadrukt hij natuurlijk in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief doet hij dat opnieuw. Maar dat doet hij met een reden natuurlijk. Waarom benadrukt hij de leer van de rechtvaardiging door geloof alleen? Waarom legt hij daar steeds het accent op? Nou, blijkbaar, en dat is van alle tijden, is het zo dat wij heel lastig vinden om rechtvaardig voor God te zijn, los van onze eigen inspanningen. Dat God jou en mij rechtvaardig en heilig en volmaakt aanziet slechts door te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is toch een groot mysterie, laten we eerlijk zijn, of niet? Ik kan er met mijn verstand niet bij, maar ik wil het geloven met heel mijn hart. En Paulus zegt dat is misschien een ontdekking geweest toen je tot geloof kwam, toen je die geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus kreeg. Maar hij zegt, het is van belang dat je door datzelfde geloof waardoor je tot wedergeboorte kwam, tot die intieme relatie kwam, dat je door datzelfde geloof ook blijft leven. Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet alleen geloof aan het begin van mijn geloofswandel. Nee, wij wandelen door geloof. Elke dag weer, levend uit Gods belofte. En wat bedoel ik nou met die VVV-kaart, want daar zit je nog steeds over na te denken. Hè? Paulus die legt steeds het accent op dit leerstuk, wat fundamenteel is in de Galatenbrief, in de Romeinenbrief. En hij wil jou en mij helder maken, hij wil het echt helder voor onze ogen schilderen. Je hebt een prachtige cadeaubon van de Heere God gehad. En die cadeaubon, die brief aan de Galaten, die kan je samenvatten met vrede, met vreugde en met vrijheid. Nou, dat is het. En ik begrijp nu waarom Paulus zo dat accent erop legt. Want het is zo heerlijk als je je deze dingen eigen maakt en niet alleen intellectueel, maar dat de praktijk van je leven iets openbaart. Ik heb door geloof vrede met God. Het is goed tussen God en mij. Is toch heerlijk? Dat er niets meer tussen ligt. Vrede met God, met de schepper van hemel en aarde. Maar dat niet alleen. Ik ervaar ook een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde in de wandel met hem. Dat is ook belangrijk. Ervaar je dat? Vrede door geloof, Romeinen 5 vers 1. Maar ook het ervaren, niet alleen het weten, maar het ervaren van een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. En dankzij Gods genade, ik kan mijn geluk niet op, laat die cadeaukaart, die cadeaubon mij ook delen in geestelijke vrijheid. Nou, hoe mooi is dat? Vrede, vreugde en vrijheid. En Paulus is iemand, is een broeder die deze dingen voor zijn eigen leven had ontdekt. En toets je leven. Je kan veel weten vanmiddag, misschien wel meer dan ik, en dat is prima. Maar de vraag is, leef je uit deze vrede, vreugde, en sta je in deze geestelijke vrijheid. En dat is al in de game. En Paulus die krijgt daar geen genoeg van om die rijkdom te benadrukken. De Galatenbrief kan je dus samenvatten met een geestelijke VVV-boom. En hij heeft ontdekt, als je dit principe leert, de principes moet ik zeggen, dan wordt het leven een stuk lichter. En daar wil hij mee, met jou en mij, mee naartoe nemen. Dat is uiteindelijk de Galatenbrief. En we hebben het de vorige keer gezien, die eerste twee versen die ik heb gelezen, vers 13, vers 14. Daarin kwamen we opnieuw tot de ontdekking, en ik hoop ook dat het zo jou vergaan is, tot een diepere verwondering over de kracht van het evangelie. De bevrijdende kracht daarvan. Dat je mag weten, zoals je hier vanmiddag zit, of meekijkt, dat door het geloof in de Heer Jezus Christus, je opnieuw geboren werd tot een levende hoop. Dat Christus, zoals Paulus het verwoord heeft, je vrijgekocht heeft, losgekocht heeft, niet met goud of met zilver, maar door zijn eigen kostbaar dierbaar bloed, van de veroordeling van de wet. Dat is toch een heerlijke boodschap. Dat er geen veroordeling meer in je geweten is. Niet zozeer door jouw inspanningen, want dat valt morgen misschien weer tegen. Maar dankzij het werk van de Heer Jezus Christus heeft hij de vloek weggenomen, de veroordeling van mijn leven weggenomen. Heb ik vrijheid en vrede ontvangen in mijn geweten. En is de zegen aan Abraham beloofd, ook mij als heiden, ten deel gevallen. Nou, dat is het beste nieuws wat je kan horen. Want dan pas ga je leven. Dan pas ga je leven. En Paulus is er zo vol van. En wat ziet hij? Hij ziet in de gemeente, met dat hij er zelf vol van is, ziet hij dat het in de gemeente hier juist heel snel op misgaat. Het zij aan de linkerkant, het zij aan de rechterkant. Door het geloof, verlost en in de vrijheid gezet. En waar spant Paulus zich nou voor in? Om jou en mij bij deze heerlijke, geestelijke VVV-bom te laten leven. Niet alleen vandaag, maar ook morgen, overmorgen. In de vrede, in de vreugde en in de vrijheid. Nou, en daar was je nou op zoek toch, al die jaren, of niet? En je hebt het gezocht hierin, je hebt het gezocht daarin. Je hebt een hele lijst met werken opgebouwd en inspanningen. En je dacht vanuit de aarde de hemel wel te kunnen bereiken, maar het stelde allemaal teleur. Want de Heere God zei, het is allemaal te kort. Ik heb maar één werk wat ik aanvaard. En als jij in hem bent, aanvaard ik jou ook als volkomen heilig, rechtvaardig, volmaakt. En dat is het werk van mijn Zoon. Maar dat is het. En voor mensen die met zichzelf zijn vastgelopen, met al hun inspanningen, is dit een geweldig evangelie. Nou, dit waren de eerste versen. Een beetje opfrisser. Er zit eigenlijk voor het mooie wat te lange tijd tussen die verschillende preken. En nou gaat hij van start. Want om het principe van geloof te illustreren, haalt Paulus niet de minste erbij. Hij spreekt over Abraham. We kennen hem wel vanuit de schriften. En hij zegt in vers 3, of in hoofdstuk 3 vers 6, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham, hij is als het ware een rolmodel. Waarvan? Van een leven, luister goed, door geloof in de belofte van God. Dat is wat. De man die al zoveel eeuwen terug leefde, is een voorbeeld tot op de dag van vandaag. Hoe je kan leven, ik herhaal het maar even, want herhaling is de kracht van de reclame. In vrijheid, in vreugde en in vrede met God. Abraham is een voorbeeld, een rolmodel. En Paulus, ja, die kende hem natuurlijk wel vanuit de overlevering. Nu vraagt iemand, wat was voor Abraham het evangelie? Even kort een herhaling van de vorige keer. Wat was voor Abraham nou het evangelie? Nou, de Heere God gaf Abraham een belofte. En hoe luidde die belofte? Abraham, je zal tegen alle verwachtingen in, tegen je eigen onmogelijkheden in, zal jij een groot nageslacht gaan krijgen. Zoals de sterren in de hemel, zoals het zand aan de oever van de zee, zo groot zal jouw nageslacht zijn. En dat niet alleen, Abraham, in en door jou heen zal ik alle volken, de heidenvolken, van de aardbodem gaan zegenen. Nou, dat is nog eens een belofte, of niet? Een groot nageslacht. En zegen gaat door jou deze wereld ingebracht worden. Je zal zeggen, nou, dat vind ik niet zo bijzonder eigenlijk. Nou, dat is heel bijzonder als je de vorige keer goed hebt opgelet. Want hij liep tegen twee belemmeringen aan. Dat was, ik ga je niet overhoren, maar ik hoop dat dat nou allemaal helder in je gedachten is. Het lichaam van Abraham en van Sara was verstorven. Dus Abraham, hij had geen seksuele potentie meer. En Sara menstrueerde niet meer. En als dat je lichamelijke toestand is en je krijgt dan de belofte van God van een groot nageslacht, dan moet je toch wel een heel groot geloof hebben om daar aan vast te houden, of niet? Toch? En wij denken op 16 november 2025 na over de man die God geloofde. Ondanks dat het lichaam van hem en zijn vrouw waren, die lichamen waren verstorven. En nou ja, je kent de geschiedenis, hij krijgt een zoon, de zoon van de belofte Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, dat is de lijn waardoor God werkt. Isaac, de zoon van de belofte, die moest hij gaan offeren. Toen werd hij voor de tweede beproeving gesteld. Maar hij geloofde al in de opstanding der doden, heb ik de vorige keer gezegd. Zelfs als Isaac sterft, we zullen met z'n tweeën terugkomen bij onze knechten. We gaan met z'n tweeën de berg op, we komen met z'n tweeën van de berg af. Hoe het dan ook verloopt, want God is in staat om leven te wekken te midden van de dood. En Abraham, hij kwam als een overwinnaar uit deze beproevingen. En dat vind ik zo heerlijk. Paulus schrijft daarover in Romeinen 4 vers 18. Maar Abraham heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van veel volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was. Hey, dat is een fundamentele waarheid. Niet overeenkomstig wat hij voelde. Herken je dat in je leven? Je leeft vaak vanuit wat je voelt. Nou, Abraham voelde, om het zo te zeggen, weinig leven in zich. En daarbij kwam dat zijn eigen lichaam hem teleurstelde. Misschien ken je dat wel. Dat je eigen lichaam je teleurstelt. En dan vast te houden aan wat gezegd wat, waar getuigt dat van? Dat getuigt van een leven door geloof. Dat is het mysterie van geloof. Dat wil niet zeggen dat Abraham geloofde in het luchtledige. Dat wordt ook wel eens verkondigd vandaag. Het is er niet, maar je moet gewoon geloven. En dan roep je de dingen die niet zijn in het aanzijn. Dat. Maar dat is lucht. Abraham had wel wat om in te geloven. Dat is verschil, hè? God had het beloofd. En daar hield hij aan vast. En dat principe van geloof, daarin is Abraham voor jou en mij een voorbeeld. Ook wij leven door geloof in de Heer Jezus Christus. En wij delen door dat geloof in de zegen van Abraham. En welke zegen is dat? De zegen van de rechtvaardiging. Daar is hetzelfde geloof voor nodig als wat Abraham praktiseerde ten aanzien van dat grote nageslacht. Hetzelfde geloof. Waar heb je een groter geloof voor nodig? Om een kind te verwekken, terwijl jouw lichaam en het lichaam van je vrouw verstorven is? Of heb je een groter geloof nodig om gered te worden voor de eeuwigheid? Nou, dat is een beetje een rare vraag, zou je zeggen. Nou, het is ook een rare vraag. Maar het is hetzelfde type geloof. Dat van Abraham, dat van Sara, dat van jou en mij. Het gaat erom dat dat geloof zich kenmerkt doordat we vasthouden aan wat God heeft beloofd. Want we kennen hem niet als een man die kan liegen. Dat is geloven. En dat wordt beproefd in onze levens. Je zal zeggen, ga je nog naar Galaten 3 het gedeelte wat we gelezen hebben? Jazeker. Maar nou valt het op zijn plek. Abraham, hij is een voorbeeld van een man van geloof. En Paulus heeft ook geleerd om door geloof te leven. En daardoor kon God hem rechtvaardig verklaren. En dat gaf vrijheid, want zijn redding, zijn rechtvaardiging was daardoor niet meer afhankelijk van zijn inspanningen. Dat is de boodschap van het evangelie, toch? Dat is een geweldige boodschap voor vastgelopen mensen. En Paulus zegt, dit is het, dit is het echt. Dit is die geestelijke VVV-bon, die wil ik je aanbieden. Wat kost het? Hij zegt, om niet. Nou, dat moet Nederlanders ook als muziek in de oren klinken. Om niet. Vrede, vreugde en vrijheid. Slechts door te geloven. Maar ja, nou kom ik bij het punt. De moeilijkheid van Paulus. Want wat gebeurde er? Ik hoop dat je erbij blijft. Wat gebeurde er 430 jaar nadat God die belofte aan Abraham had gegeven? Welke belofte? Van het grote nageslacht. En de vervulling van dat grote nageslacht is Christus zelf, hè? Dat hebben we gelezen. Hij gaf die belofte, een groot nageslacht. En door jou heen, Abraham, worden de volken gezegend. Nou, dat mag ik vanmiddag toch wel zeggen. Door Israël heen worden de volken gezegend. Tot op de dag van vandaag. Dat boek wat jij op je schoot op liggen is een Joods boek. Jouw redder, dat is een Joodse man. En ik heb goed nieuws, hij gaat terugkomen. Heel bijzonder zal hij zich gaan openbaren aan het Joodse volk. Als koning der koningen en als Heere der heren. Dat is de belofte die Abraham kreeg. Daar leefde hij uit. Ik hoop dat jij daar ook uit leeft. Maar toen kwam het moment, 430 jaar na dat moment, dat God zijn wet gaf. En dat is natuurlijk ook iets heel indrukwekkends. We hebben dat met elkaar gelezen. Onder andere in vers 17 wordt dat genoemd. God gaf zijn wet op de Sinaï. Daarbij waren de engelen betrokken. Nou, daar kan je heel veel over zeggen. Maar dat was een indrukwekkend moment. En Mozes was daarbij betrokken, de middelaar van het oude verbond. En zowel de wet als Mozes, Mosje, staan heel hoog aangeschreven bij het Joodse volk. En laat ik het onderstrepen, ook vanmiddag. Er is niets mis met de wet van God. Onthoud dat de rest van je leven. En dat heb ik niet van mezelf, dat is niet wat ik erin leg. Dat zegt de Bijbel in Romeinen 7 vers 12. Paulus, een ras echte Jood, die zegt het. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar nou komt het. De vraag die in je naar boven kan komen als je actief meedoet vanmiddag. Dan zeg je, Jacques, je hebt nou al 10 minuten gesproken, kwartiertje, over het principe van geloof. Dat is waar we door leven. En dat principe heeft God bevolen om zo te leven. Aan Abraham. En nou geeft hij 430 jaar eeuwen later, schijnbaar althans als je oppervlakkig leest, een ander principe waar je door kan leven. Je zou kunnen concluderen, na 430 jaar geeft God een principe waarbij de inspanningen van een mens bijdragen aan zijn of haar rechtvaardiging, redding. Die conclusie zou je kunnen trekken. Het is heel belangrijk dit, ik hoop dat je er echt bij blijft. De vraag die in je hart naar boven kan komen is deze, verandert de komst van de wetgeving... Verandert het iets aan de belofte van God? Het gaat eigenlijk over wet en belofte. En verandert het ook iets aan de manier waarop ik rechtvaardig voor de Here kan zijn? Begrijp je het punt? Kan je mee worstelen toch? Ik was zo blij dat we konden leven door geloof. 430 jaar later wordt de wet gegeven. Verandert nou Gods principe? Hoe zit dat nou? Met andere woorden. Ben ik nog steeds rechtvaardig door slechts te geloven in Gods belofte? Of ben ik rechtvaardig door mijn inspanningen de wet te volbrengen? Of nog anders gezegd, de meest simpele verwoording. Is het principe van geloof veranderd in het principe van de werken? Daar zit Paulus mee. Nou, Paulus zat er niet mee. Maar daar leek het mis te gaan, hè, in deze gemeente. En daar dreigt het altijd mis te gaan. En wat verlies je als je hierin verzand raakt? Dan verlies je je vrede. Althans, die innerlijke beleving van vrede. Je verliest ook je vreugde. En je verliest ook je vrijheid. En wat gaat een mens dan doen om weer vreugde te krijgen, om de vrede weer te voelen en om de vrijheid te ervaren? Dan gaat hij zich weer... Ja, jullie durven niet, maar je mag wel eens wat zeggen hoor vanmiddag. Je gaat je weer inspannen. En als je gaat inspannen, dan komt de frustratie weer en de teleurstelling weer. En dan ga je een week weer in met een lang gezicht en dan lukt het allemaal niet. En dan zeg je, och en ach. En dat is nou net wat de tegenstander wil bereiken. Dan leef je niet meer uit de kracht van de Heilige Geest. Dan maak je niet meer gebruik van je geestelijke VVV-bom. Want God heeft jou bestemd voor vrede, vreugde en vrijheid. Nou ja, ik heb het niet alleen tegen jullie hoor. Troost je met die gedachten. Daar kan ik zelf ook wel mee worstelen. Want wat is nou het verschil tussen jou, tussen u die hier zit en je ongelovige buurman? Wat is het verschil? Als het enige verschil is dat jullie verschillen van locatie, jij hier en hij daar. Maar als er niet iets is van die vreugde, die onuitsprekelijke vreugde, die alle begrip te boven gaat, dat geldt ook voor die vrede en die vrijheid. Wat is dan het verschil? Ik heb erg geworsteld om tot geloof, zekerheid te komen. En ik leefde in een wereld van de voetballerij. Nou is voetballen een heel leuk spelletje. We hebben trouwens pas een toernootje gehad. Hier is leuk om mee te doen. Maar zat iets anders in elkaar voor mij toen. Maar de vreugde van de wereld, je kan het overal in zoeken. Maar het gaat je niet dat geven wat het je belooft te geven. Paulus neemt je mee naar een vreugde, naar een vrede, naar een blijdschap. Die jouw verschil laat maken in de wereld waarin je leeft. Dat die buurman iets in jou ziet, ontdekt. Dat het niet alleen een verschil is in locatie waar je je bevindt. Maar dat het te maken heeft, nou komt het met die innerlijke verandering. De gezindheid van Christus. De vreugde in hem, de vrede met hem. De vrijheid in hem. Ja, dan ga je leven. En ik geloof dat dat de enige reden waarom wij nog hier op aarde zijn, is. Dat is ook evangelieverkondiging, hè, als je zo leeft. Kijk, dat wilde ik net vertellen in de tijd van de voetballerij. Toen ging ik daar zo in op. Ik vond dat geweldig, joh. Zondag, dan mocht ik natuurlijk niet voetballen. Maar ik trainde op maandag, op woensdag, op vrijdag. Ik speelde zaterdag een wedstrijd en zondagmiddag was het langs de lijn. Misschien zeg je dat wat of niet. Dan lag ik met mijn koptelefoon op onder het dakraam heerlijk te luisteren. En ik dacht, dat is het leven. Toch liep ik daarin vast. En toen kwam er een moment, Heere God, ik kreeg wel levensvragen. Als u bestaat, als u een werkelijkheid bent, dan ken ik een paar mensen die ook over Jezus spreken en die trekken mij wel aan. Maar de meeste mensen, sorry dat ik het zeg, in mijn directe omgeving trokken mij bepaald niet aan. Als dit het leven is, dan ga ik liever naar de Kuip toe. En in die tijd kwam ik nog wel eens in het Zuiderpark, dat is heel lang geleden allemaal, in Den Haag. Maar ik denk, dan hoeft het niet voor mij. Ik zocht naar die echte vreugde, vrede en vrijheid. En die vond ik bij heel veel kerkmensen niet terug. Nou, toen dacht ik, geef mijn portie maar aan Vicky, dan beleef ik liever de vreugde op een andere plek. Totdat God mensen in mijn leven bracht die dit kenden. Die geestelijke VVV-bon hadden ontvangen en daar ook uit leefden. Toen dacht ik, hé, dit is wat ik wil. Als de wissel dan omgaat, dan zo. Herken je dat of ben ik de enige? Kijk, religie is er genoeg, ook in Alblasserdam. Maar leven uit relatie, daar gaat het hier om. Leven door geloof. Dat is het principe. En Paulus zegt, nee. De komst van de wet verandert er niets aan dat principe. En hij antwoordt met een voorbeeld. Een beetje een moeilijk woord wat hier gebruikt wordt. Paulus die zegt, het is als met een verbond. Hij zegt in vers 15, broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Weet je, ingewikkeld woord, ik probeer het helder te krijgen voor je. Als het principe van geloof het principe is waar wij door leven, dan zegt Paulus, dan was dat toen zo, maar dan is dat vandaag nog datzelfde principe. En hij vergelijkt het met een verbond, met een, beter vertaald, testament. Als de erflater opdracht heeft gegeven aan de notaris, nou moet ik natuurlijk voorzichtig wat ik zeg, hè, met notaris in ons midden en zo. Maar als die erflater uiteindelijk de opdracht heeft gegeven om dat testament op te stellen, dan staat dat vast. Daar gaat niets of niemand iets aan afdoen. Dat staat vast, vastgelegd. Tot het moment dat het uiteindelijk openbaar komt. Daar verandert niemand iets aan. En Paulus die zegt het eigenlijk heel eenvoudig, het staat een beetje moeilijk verwoord. Maar hij zegt, ik spreek op menselijke wijze. Ik pak gewoon een voorbeeld uit de praktijk. Neem even een testament. De erflater, notaris. Het wordt vastgelegd. En daar verandert niemand iets meer aan. Hij zegt, zo is het ook met het verbond, zo is het ook met de belofte van God gegeven aan Abraham, dat principe waardoor wij leven verandert niet met de komst van de wet. Is dat goed nieuws voor je? Dat is heel goed nieuws. Je kan namelijk verward raken. Je kan denken, toen kwam die wet door God gegeven, die heilig is, rechtvaardig en goed, nou moeten we op een andere manier gaan leven. Nee, zegt Paulus. Wij leven door geloof in de belofte van God. God gaf de belofte aan Abraham met betrekking tot nageslacht. En deze zou vervuld worden in de weg van geloof en niet door menselijke inspanning. Moet je kijken wat er staat, vers 18, lees mee. Dan zegt Paulus, want als de erfenis uit de wet is, dat komt meer overeen met het woord testament, want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte, maar aan Abraham heeft God, die door de belofte genadig, mooi hè, dat laatste woord, geschonken. Geschonken. Geloof is een gave. Genade is een gave. Die je slechts kan ontvangen. En sommige mensen hebben moeite met iets te ontvangen. Iets aan te nemen. Die geven liever. Ik ken iemand in mijn leven die geeft heel veel. En als je haar wat geeft, dan wordt ze heel ongemakkelijk. Die heeft niet geleerd om te ontvangen. En als je graag ergens voor werkt en je roemt in je eigen daden, dan is het ook heel moeilijk om te ontvangen. Want je hebt er niks voor gedaan, dat wordt je in de schoot geworpen. Je kan het alleen afwijzen, maar als je het aanneemt, dat voelt toch niet helemaal voldaan, hè? Want je hebt er zelf niets aan gedaan. Ja, dat is de leerschool van de genade. Leven uit waar je niet voor hebt gewerkt en wat je ook niet hebt verdiend. Paulus zegt, dit is het. Het principe van geloof blijft staan, ondanks de komst, ondanks de wetgeving. Ik hoop dat dat echt duidelijk is. Het is heel belangrijk. Hij vat dat heel mooi samen. Wet, belofte, genade. Kortom, God vervult zijn belofte in de weg van geloof en niet door menselijke inspanning. En ik hoop dat je die drie V's nu kan plaatsen. Dat je het begrijpt. Weet je, ik heb soms wel eens gedacht dat God het heel moeilijk wil maken. Heel ingewikkeld wil maken. Dat hij me een soort zwaar leven wil bezorgen ofzo. Zo slecht hebben jullie niet gedacht, maar ik wel. God, wat maakt u het moeilijk? Ik wil wel, maar u dat. Totdat ik deze dingen ontdekte. Ik heb gedachten van vrede over je. En niet van kwaad, om je een hoopvolle toekomst te geven. Hoe verkrijg ik dat, Heere God? Niet door je inspanningen, want die zijn altijd tekort. Slechts door te geloven, te vertrouwen. Dat is wat. Wat heeft Heere God het eigenlijk eenvoudig gemaakt? Maar weet je wat ik ontdekte in mijn leven? De meest eenvoudige principes zijn het meest moeilijk om te praktiseren. Ik moet mezelf overgeven. Toevertrouwen. Restloos. Aan wat God heeft beloofd. Maar ik zie er nog niks van, Heer. Nee, dat klopt. Maar ik vraag van jou ook niet dat je iets ziet. Ik vraag van jou dat je mij vertrouwt. Nou, dit vind ik het meest spannende van het geloofsleven. Ja, als het voor de wind gaat en je zit in je heerlijke fortel met een glas rode wijn, is het natuurlijk niet moeilijk, hè? Achterover en heerlijk redeneren. Maar als het erop aankomt, in de moeite van het leven, als de beproevingen toenemen om hier aan vast te houden. Nou, Abraham, hij is niet teleurgesteld uitgekomen. En nou, voor de oplettende luisteraar gaan we naar het laatste deel. Want nu komt Paulus in vers 19 bij een belangrijke vraag. En die vraag heb jij ook natuurlijk, hè? Daar ben je heel de ochtend misschien al mee bezig geweest. En wat zegt hij, als dit nou waar is, en dit is waar, wat ik tot op heden gezegd heb, welke functie heeft dan de wet nog? Waartoe, zegt hij het met wat deftige woorden, dient dan de wet? Daar ga ik drie dingen over zeggen. Allereerst zegt hij in vers 19, en dat is heel confronterend, Hij zegt in vers 19 een belangrijke waarheid. Hij zegt, zij is eraan toegevoegd omwille van de overtreding, totdat het nageslacht gekomen zou zijn. De wet is niet toegevoegd om de overtredingen in jou, luister goed hoor, om de overtredingen in jou en mijn leven te beperken. Hoor je wat ik zeg? Hij is niet toegevoegd om de overtredingen in jouw leven te beperken. Nee, die goede, laat ik dat ook gezegd hebben, en die heilige wet, die confronteert ons als schepselen met de volmaaktheid van onze schepper. De wet brengt de zonde aan het licht en overtuigt ons dat we Gods genade nodig hebben. Dus je wordt voortdurend geconfronteerd met volmaaktheid. En wat word je in je eigen leven gewaar? Onvolmaaktheid. En dan zijn er heel veel mensen die gaan dan de slechtheid aan de wet toeschrijven en de goedheid aan zichzelf. Maar zo werkt het niet. Gods wet is absoluut goed. Je hoeft dat niet op te zoeken hoor. Nou, dat mag ook wel. Romeinen 7. Want dit is zo fundamenteel. En ik hoop echt dat je het geestelijk pakt in je eigen leven. Dit, want anders blijf je maar geestelijk voorttobben. Zonder een voldaan en vreugdevol gevoel. Paulus onderwijst datzelfde principe in Romeinen hoofdstuk 7. Wat zegt hij daar? In vers 12, die tekst heb ik al geciteerd, maar laten we die erbij lezen. Zo is dan de wet, 7 vers 12. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nou, ze gaat iets heel moois zeggen. Kijk wat er staat. Vers 13. Is dan het goede? Wat denk je dat het goede is? Dat zijn Gods principes. Dat is Gods wet. Zijn onderwijzing, zijn Torah, zijn levensinstructie. We kijken wat er staat. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Zo zou je kunnen gaan redeneren, maar dan ga je wel heel krom redeneren. Nee, zegt Paulus, zo mooi hè, Paulinisch, volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Niet de wet heeft de dood teweeg gebracht, maar de dood is het gevolg van de zonde. En de wet laat mij slechts de intense slechtheid zien van elk mens in deze wereld. De wet heeft dus een spiegelfunctie. Ja, de schrift heeft alles volgens vers 22 van Galaten 3 onder de zonde opgesloten. Dus, het eerste is, de wet is toegevoegd vanwege de overtredingen. Nou ja, het is bij kleine kinderen zo dat als ze 3 snoeppotten hebben, je kent het voorbeeld wel, hè, van die groene en die rode mag je eten, maar van die gele niet. Ja, er gaat iets ontstaan innerlijk. Oh, die gele. Nou, ik apart, hè, je kan je buik vol eten. Met die andere twee, maar die ene die verboden is. En wat maakt dat verboden blik openbaar? Iets wat in mij leeft. Apart principe, hè? Nou, ik denk dat je het allemaal kent. Uit je eigen leven. Het verbod maakt altijd iets levend. Typisch. Maar zo werkt het, tot op de dag van vandaag. Het tweede, waarom die wet geschonken is. Vers 23. Lees met me mee, wat staat daar? Voordat het geloof er kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Paulus gebruikt hier een metafoor. Als hij spreekt over de wet, dan heeft hij het over de metafoor van een bewaker. En vanuit het Grieks kan je het woord gevangenschap en bewaker ook vertalen met militaire bewaking. Werd meegekeken. En wat is het gevolg? Onthoud even het woord vrijheid. Wat is het gevolg? Je ervoer niet de volledige vrijheid. Angst voor straf bepaalde je denken, doen en laten. Ik denk dat we dat moeilijk vinden om eerlijk met elkaar te bespreken. Maar voor veel mensen heeft de wet iets wat angst in hun teweeg brengt, bewerkt. Angst voor straf, dat bepaalde hoe je dacht, hoe je leeft en wat je laat. Is dat het juiste motief om te leven, denk je? Angst. krijg een heel krampachtig leven. Je hoeft je vinger niet op te steken hoor, maar 100% zeker dat ze ook hier zitten. Krijg een heel krampachtig leven. En dan wacht je, ja, dat is een beetje oneerbiedig gezegd, maar dan wacht je eigenlijk op de eerste klap die komt. Dat. Heel krampachtig. Dan ga je niet van kracht tot kracht steeds voort, maar van kramp tot kramp. En uiteindelijk ben je helemaal verkrampt. En er komt er geen geestelijke vrucht meer uit je voort. Ja, het een heeft nu zijn zin. En dat is de tegenstander. Terwijl de Heer ernaar verlangt dat je vanuit die vrede leeft. En vanuit die vreugde. En vanuit die vrijheid. Oh, die wet die deed je hunkeren naar de echte vrijheid. Naar de vrijheid waar Paulus over schrijft. Als we een paar preken verder zijn in Galaten 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Dat is niet kerkverband. Dat begrijp je wel. Geestelijke vrijmaking. Geen veroordeling meer. Echte vrijheid. Ja, dat is ook logisch. Ik heb me zo ingespannen. Ik heb zoveel kennis. En ik heb mijn karakter ook nog. Nee, daar heb ik door geloof. Dat is vrijheid. Dat is toch bevrijdend of niet? Ik hoop dat je echt als een blij mens naar huis gaat vanmiddag. Het laatste, het derde. Wat we lezen over de functie van de wet staat in vers 24. Daar staat, zo is dan de wet onze leermeester. En dan moet je goed vertalen, tot op Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Het is dus niet de leermeester die ons naar Christus leidt. De wet kan in die zin geen leven geven. Dat hoef ik je niet uit te leggen, denk ik. En ook dit vers, in dit vers gebruikt Paulus een metafoor. Als hij de wet typeert als een leermeester. In het Grieks staat er pedagoog. Dat wil zeggen opvoeder. Iemand die toezicht op ons houdt. En als de Bijbel spreekt over iemand die toezicht op je houdt, dan spreekt de Bijbel vaak over kindschap. Die moet je even goed pakken. Als het over kindschap gaat, dan houdt dat verband met onvolwassenheid. En onmondigheid. Hey, je voelt het wel aan, hè? Je hebt een oppasser nodig die meekijkt met je. Je bent nog onvolwassen. Je bent nog een kind. Je bent onmondig. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over kinderen van God. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar over zonen van God. Kijk, dat is mooi. Dat is iets anders. Je zegt allemaal één pot. Nee, niet één pot nat. Kinderen, dan ben je onmondig. Ben je onvolwassen. Maar de Bijbel zegt dat we aangenomen zijn tot zonen. En dat spreekt van volwassenheid. Dat is gekomen toen we Christus in al zijn volheid hebben leren kennen. En volwassen mensen, nou komt het, die kunnen omgaan met geestelijke vrijheid. En die kunnen goed omgaan met de erfenis. Je hebt mensen die kunnen niet omgaan met een erfenis, hè? Nou, het zou kunnen zijn dat Henry er iets over kan vertellen. Die mensen krijgen geld in handen, ze kunnen er gewoon niet mee omgaan, zijn er onvolwassen, onmondig. Kan er niet mee omgaan. Maar kinderen kunnen vaak ook niet met vrijheid omgaan. Dat is wel leuk, hè? Sommige mensen zeggen, ja, je moet kinderen helemaal vrij laten. Gewoon vrij laten. Ze zijn het na een uurtje al zat. Hun eigen overtuiging. Kinderen onmondig. Onvolwassen. Maar zonen, die zijn volwassen, die kunnen met geestelijke vrijheid omgaan. En hebben in die zin, luister goed, geen oppasser meer nodig. En dit is zo mooi. Dat de Bijbel jou en mij, door geloof in de Heer Jezus Christus, leidt van het kindschap naar volwassenheid. Zodat de vrijheid waar Paulus over spreekt in het leven van een christen niet leidt tot losbandigheid, maar dat de vrijheid in al zijn kracht gepredikt leidt tot een diepere toewijding aan de Allerhoogste God. En dat moet je ook pakken. Want voor sommige mensen klinkt dit natuurlijk als muziek in de oren. Wat een geweldige prediking. Vrede, vreugde, vrijheid, leven en laten leven. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen... Dat is het niet, hè? Maar tot je bestemming komen. En om van daaruit God te genieten. Alle dagen van je leven. Jullie stralen van oor tot oor. Je wordt er blij van, toch? Dat is een leven onafhankelijk van mijn inspanningen. Maar levend uit de inspanning van die ene. Jezus. De Christus. En hij is de vervulling, ik ga afronden, van de belofte wat betreft Abrahams nageslacht. En waar is de Heer op uit, ook door deze serie heen, dat jij en ik komen tot geestelijke volwassenheid en niet overgaan of ons laten meevoeren naar een ander evangelie. Begrijp je nu waarom Paulus dit steeds benadrukt, accentueert? Hij weet, als dit principe overschaduwd wordt door van alles en nog wat, dan mis je de kracht van het evangelie, de bevrijdende kracht van het evangelie. Ik ga Paulus steeds beter begrijpen. En als hij er nog een derde brief over had geschreven, of een vierde brief, of misschien wel de brief aan de CGA in Amsterdam, en hij had weer dat accent gelegd, dan had ik het toch ook weer begrepen. Dan zegt Paulus, je hebt het bij het rechte eind. Je weet precies waar het mis kan gaan. Hij wil je voor teleurstelling bewaren. Maar je laten leven uit de kracht van de Heilige Geest door geloof in Gods belofte. Nou, dat hoge woord, dat is eruit. En wie brengt je tot geestelijke volwassenheid? 2 Petrus 3, was dan op, groei in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En Galaten 3 vers 16 zegt dat Christus de vervulling is van het beloofde nageslacht van Abraham. In hem is de volheid gekomen. En zoals Abraham belofte van God ontving, zo hebben ook wij belofte van het evangelie ontvangen. Alleen van Abraham werd gevraagd om door geloof te leven. Door geloof in Gods belofte kunnen ook wij tegen elkaar zeggen, wij dan gerechtvaardig uit het geloof. Wij hebben vrede bij God. En door datzelfde geloof is er geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En door dat geloof zijn wij geestelijke kinderen van Abraham geworden. Dus Abraham heeft natuurlijke nakomelingen en heeft geestelijke nakomelingen. Maar Abraham is ook mijn vader. Waarom? Omdat ik door hetzelfde type geloof wandel als Abraham. Ik heb niets in mijn handen dan alleen de belofte van God. Staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Dat is het principe waardoor ik leef. En dat geloof gaat straks over in aanschouwen. Kan je het morgen met jouw inspanningen doen? Probeer het en ik denk dat je om 10 uur al klaar bent. Kan je het morgen met jouw gevoel doen? Misschien red je tot 12 uur, maar ook dan stelt je gevoel je teleur of klopt het niet. Maar leven door geloof, dat kan altijd. Omdat die het beloofd is, getrouw is. Daar ligt het fundament. Daar ligt de sleutel. Daar ligt ook de zekerheid. En Abraham is voor ons daarin tot voorbeeld. Maar we zijn meer dan kinderen van Abraham. We zijn zonen van de Allerhoogste God. En wij hebben de Geest ontvangen, heeft hij een hoofdstuk daarvoor benadrukt. Paulus, hij gebruikt tenslotte een prachtig beeld. Hij noemt nog even de doop. Die hoort er helemaal bij, hè? Dus de ongedoopte hier, die geef ik dat maar mee. Als je van deze relatie kan getuigen, die eenwording met Christus, ik leef niet meer, maar hij in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dan is het geloof het middel wat jou rechtvaardigt ten opzichte van God. Geloof rechtvaardigt jou. Maar de doop zegt iets over jouw positie hier op aarde. Geloof zegt iets over het verticale vrede met God. De doop zegt iets over het horizontale. Ik ben één geworden met de verworpen Christus. En de wereld mag het weten. En alle antichristelijke machten en krachten mogen het ook weten. En het hoort er helemaal bij. En dat niet alleen. Je vuile kleding is ook uitgegaan. En je hebt de klederen van het heil ontvangen. Je bekleedt je met de Heer Jezus Christus. Hij wordt zichtbaar, tastbaar in je leven, om het zo te zeggen. Door geloof. Door geloof. Door geloof. Wat bijzonder, vind je niet? Wij leven door geloof. Vandaag. En morgen en overmorgen. En dan komt er het laatste gevoelige puntje. Want door dat geloof en in die doop is er geen onderscheid meer tussen Jood en tussen Griek. Wat niet wil zeggen dat God met Israël als volk en land geen plannen meer heeft in de nabije toekomst. Dat maken sommigen ervan, dat is niet wat hier staat. Maar in Christus is er geen verschil meer tussen Jood en heiden. In Christus is er ook geen verschil meer tussen slaven en vrije. Al kan je maatschappelijke positie nog steeds van elkaar verschillen. En in Christus is er geen verschil meer tussen man en vrouw. Blijf staan dat God ons mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft. Dat mag ook vandaag onderstreept worden. Ieder met een bepaalde rol en met een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar in Christus is er geestelijk geen verschil. En al dit onderwijs leert Paulus ons de bijzondere eenheid tussen de gelovigen als het lichaam en Christus het hoofd. En dan is er verscheidenheid, toch? Ook hier. We denken niet allemaal hetzelfde, we zijn geen eenheidsworst hier, toch? Maar één in Christus. Ik was gisteren was ik op de jubileumdag van Christen voor Israël. Ze bestaan 45 jaar en daar was Christoffer en Don Seder. Daar kon je vragen aan stellen. Maar het was heel mooi hoe zij vooraan als broeders optraden. De een deed een arm om die ander heen. En Chris had voor Don gebeden dat hij toch zijn derde zetel kon behouden, dat hij terug kon in de kamer. Daar merkten we iets, hele verschillende kleuren. Hele verschillende achtergronden, maar toch iets van die wonderlijke eenheid in Christus. En dan merk je in de vragenstelling, wilden ze wat uit elkaar drijven. Maar ik vond het wel mooi, Christus deed een arm om Don heen. Nou, hij is wel mijn broeder, hè. Dus ik ben blij dat hij me steunt in de kamer. Vond ik wel iets moois, iets van die eenheid. Een wonderlijke eenheid, niet gesmeed door mijn inspanningen, maar door het geloof in Christus. Als gelovigen zijn we gelijkwaardig. En dat bewerkt die bijzondere verbondenheid met elkaar, levend uit Gods belofte. Met de wet niet meer veroordelend over mijn leven heen, maar luister goed, Jeremia 31 vers 33, de wet op mijn hart geschreven. Dit is het geheim. Na al het onderwijs van Paulus moeten we concluderen dat de wet niet in staat is om levend te maken, maar de wet van God wordt in het hart van levende mensen geschreven. Dat is het. Hij werkt nou van binnen naar buiten. Het nieuwe verbond, oh zeker, het is met Israël opgericht. Maar door geloof in het bloed van het nieuwe verbond. Vandaag de geest van God in mijn hart. Vandaag de wet van God op mijn hart geschreven. Door uw wil te doen, Heer, leer ik om vrij te zijn. Hoe groot is het genot van de wandel met God. De Heer bood je vanmiddag die geestelijke VVV-bon aan. Leef in vrede. Geniet de vreugde. En leef in de, sta in de vrijheid. Waarmee ik je vrijgemaakt heb. Dat is een ontspannen leven. En dat leven, broeders en zusters, dat leidt tot geestelijke vrucht. En wat ga je dan zingen? Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Daarom zing ik van genade.